onze hulp en onze verwachting. Is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting zij u van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 27, vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege zoek door gebeen met ernst. Mijn aangezicht dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Psalm 27, vers 5 zingen we. Des Heren zingen we Psalm 119, vers 1. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heren wet betrachten. Psalm 119, vers 1 zingen we naar de wet van God. We stellen ons onder de belofte en de tucht van Gods heilige wet. De Heren heeft gesproken en hij spreekt nog deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eet uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren het huis van uw naaste, ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze wet samen en hij heeft gezegd, gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Aangezicht in het gebed en zoeken wij de Heere. Laten we bidden. Grote en ontzaggelijke God. U bent zo heilig. De engelen spreken daar dag en nacht van. Ze kunnen het niet klein krijgen, omdat het zo groot is. Heilig, heilig, heilig is de Heere. De ganse aarde is van uw heerlijkheid vol. Worden van uw heerlijkheid vol. U bent zo goed. U bent ook zo mild. U bent zo heerlijk. Wij slaan onze handen voor het aangezicht als we ook maar een beetje in uw nabijheid komen. Want we kunnen het in ons mens zijn, in ons zondaar zijn, niet dragen wie u bent. En die grote en heerlijke God die gij zijt, die mogen wij kennen. U zoekt zondaren. En u wilt ze aan u verbinden. U wilt ze van uzelf maken, opdat ze in de eeuwigheid, in de lofzang van uw grootheid en majesteit en goedertierenheid betrokken zullen worden. En wij mogen vanmorgen in de kerk zijn. Weer zoals het al zo vaak geweest is. Want vorige week was het ook zondag en toen was het ook kerk. En dat is al eeuwen zo, hier in Waarderen. In de hele wereld is het nog veel langer zo. U bent de God van de eeuwigheid. U, o Vader, trekt. Omdat u verkoren hebt en verkiest. U, o Zoon, verlost en redt. U hebt uzelf gegeven in die ontzaglijke liefde. Waarin u zondaren liever had dan uzelf. Zo hebt u uw leven uzelf gegeven. In hun plaats. Onder de toorn. Onder de vloek. Onze verdiende toorn. Onze verdiende vloek. O Heilige Geest. U bent degene die eeuwig God geweest zijt en toch komt u zo ver dat u in mensen wilt wonen en werken, zodat ze tempels van de Heilige Geest worden. U wilt harten van steen, van vlees maken. En wij bidden u, Heere, dat we door uw genade in deze dingen betrokken mogen worden. Het werk van de drie-enige God, de liefde van de drie-enige God. Zegen ons allemaal, zoals we vanmorgen bijeen mogen zijn in deze oude kerk, met het gehoor van uw woord. Zegen ons met de opening van het hart, dat wij het woord dat ons verkondigd wordt mogen horen als de boodschap die wij nodig hebben en mogen en moeten krijgen. Wij bidden u, Heere, om uw genade op de weg van ons leven. U kent onze verscheurdheid, onze verslagenheid. U weet ook van onze oppervlakkigheid en onze triestheid. U weet van onze leegheid en onze behoeftigheid. Ach, Heere, als wij het allemaal moeten zeggen wat er bij ons huist, dan zijn we er maar zo niet klaar mee. U weet, Heere, wat er allemaal loos is in ons leven. Ook op manieren die onze ouders niet weten. En zelf wilden we het eigenlijk niet weten. Maar u kunt het ons aan de weet brengen. Op zo'n manier dat we het niet langer uithouden met onszelf en in de zonde en in het maar een beetje voorttobben. In de bekommering en in het missen. U kunt het zo maken dat wij schuldverslagen bij u verschijnen en geschikt zijn om de Heer Jezus te ontvangen. Onwaardig in onszelf, maar verwaardigd door uw liefde en genade, om rijk te zijn in hem. Heere, zo bevelen we ons bij u aan. Nu uw woord gaan openen, nu we ons gereed maken om de prediking te mogen ontvangen. Zegen ons in spreken, in luisteren. Zegen alles in deze dienst, in het zingen, in het bidden, in het geven van onze gaven. Wees u met koster en organist. Wij bidden u ook voor de luisteraars via de kerkradio thuis. Bereik ook hen. En wilt u niet alleen geven dat de techniek het doet, maar wilt u geven dat er een geestelijke verbinding mag zijn tussen u en hen. Tot troost en tot opbeuring. Wilt gij ons zo zegenen? In uw genade, en doordat de hele kerk die bijeengekomen is, hier elders in Waarder en omgeving, ook in een ander kerkverband, wilt u in alle kerken wereldwijd het woord nemen op zo'n manier, dat die menselijke ideeën en voorkeuren eronder komen te liggen. En dat uw wil en wet het voor het zeggen heeft. Uw evangelie ook. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Onze schriftlezing vindt u in 2 Kronieken. Het tweede kroniekenboek. We lezen hoofdstuk 33 vanaf vers 21 tot en met hoofdstuk 34 vers 7. Het zal vanmorgen gaan over de jonge jaren van koning Josia. En we beginnen te lezen bij wat we horen over zijn vader, koning Amon. Gods heilig en onfeilbaar woord komt tot ons. 2 Kronieken 33 vers 21. Amon was 22 jaar oud als hij koning werd en hij regeerde 2 jaren te Jeruzalem. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren, gelijk als zijn vader Manasse gedaan had. Want Amon offerde al de gesneden beelden die zijn vader Manasse gemaakt had en hij diende ze. Maar hij vernederde zich niet voor het aangezicht van de Heren, gelijk Manasse zijn vader zich vernederd had. Maar deze Amon vermenigvuldigde de schuld. En zijn knechten maakten een verbintenis tegen hem en doodden hem in zijn huis. Maar het volk des lands sloeg hen allen die de verbintenis tegen de koning Amon gemaakt hadden. En het volk des lands maakte zijn koning Josia koning in zijn plaats. Josia was 8 jaren oud toen hij koning werd en regeerde 31 jaren te Jeruzalem. En hij deed dat recht was in de ogen des Heren en wandelde in de wegen van zijn vader David. En weet niet af ter rechter nog ter linkerhand. Want in het 8e jaar van zijn regering, toen hij nog een jongeling was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. En in het 12e jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de hoogte en de bossen en de gesneden en gegoten beelden te reinigen. En men brak voor zijn aangezicht af de altaren van de Baals en de zonnebeelden die omhoog boven dezelfde waren, hieuw hij af. De bossen ook en de gesneden en gegoten beelden verbrak en vergruisde en strooide hij op de graven van degenen die geofferd hadden. En de beenderen der priesters verbrandde hij op hun altaren en hij reinigde Juda en Jeruzalem. Daartoe in de steden van Manasse en Ephraim en Simeon, ja tot Naphtali toe, in haar woeste plaatsen rondom, brak hij ook de altaren af en de bossen en de gesneden beelden stampte hij, die vergruizende, en al de zonnebeelden hiew hij af in het ganse land van Israël. Daarna keerde hij weder naar Jeruzalem. Hier eindigt de schriftlezing. Tekstversen worden gevormd door de versen 1 tot 3 van 2 Kronieken 34. Vers 1 tot 3 van 2 Kronieken 34. Er wordt nu allereerst gecollecteerd. Er zijn nu 2 collecten die gehouden worden. De eerste is voor de ZOA, Hulp Zuidoost-Azië. De tweede collecte is voor de kerk en straks aan de uitgang is de collecte eveneens bestemd voor de kerk. God zegene u en de gaven die u geven mag. Er zijn nog de volgende afkondigingen namens uw kerkenraad. Op volgende week zondag 1 juli hoopt dominee Breuren in beide diensten voor te gaan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor de kerkenraadsvergadering van komende woensdag. En de dominee kan vanaf afgelopen dinsdag geen mail beantwoorden. Hierdoor kan het gebeuren dat sommigen nog op een antwoord wachten. Tot zover de afkondigingen. Wij zingen Psalm 85, vers 2. Heeft dan uw, o Heer, uw gramschap nimmer end? En vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Psalm 85, de versen 2 en 3. De tekstverzen zijn dus 2 Kronieken 34, vers 1 tot 3 en we lezen die nog een keer. Josia was 8 jaren oud toen hij koning werd en regeerde 31 jaar te Jeruzalem. En hij deed wat recht was in de ogen des Heren en wandelde in de wegen van zijn vader David en week niet af ter rechter noch ter linkerhand. Want in het 8e jaar van zijn regering, toen hij nog een jongeling was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. En in het 12e jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de hoogte en de bossen en de gesneden en de gegoten beelden te reinigen. Gemeente, wij mogen vanmorgen kennis maken met koning Josia. Of misschien zegt u van, nou, daar weet ik heel wat van. Nou, wij mogen over hem horen, weer. En het is goed om met de geschiedenis van koning Josia bezig te zijn, want hij is wat je mag noemen Israëls meest voorbeeldige koning. Nou zegt u, dat vind ik sterk gezegd. Ja, maar dat heb ik niet zelf bedacht. Wij lezen dat in 2 Koningen 23 vers 25, waar die geschiedenis van Josia ook aan de orde komt. En dan wordt er van Josia gezegd: voor hem was er geen koning aan hem gelijk, die met zijn ganse hart, zijn ganse ziel en zijn ganse kracht zich tot de Heere bekeerd had, even overeenkomstig de hele wet van Mozes. En na hem stond zijns gelijken niet op. Dus als het gaat over een koning naar Gods wil, nou, aan wie zou je zo denken? Als je er een moest noemen, oh, dan zeg je David. Dat is een man naar Gods hart, ja. Of Salomo. Of koning Hiskia, die vreesde de Heere toch? Ja. Maar daar steekt Josia nog bovenuit. Israëls meest voorbeeldige koning. Nou ja, hij was natuurlijk koning van Juda, het tweestammenrijk. Al komt daar het tienstammenrijk toch ook wel een beetje mee, een beetje bij. Dat lezen we zo in deze geschiedenis wel. Maar, nou, hij was ook voorbeeldiger dan de koningen van het tienstammenrijk. Josia is wat je mag noemen een reformatiekoning. Onder hem wordt het land uit groot verval opgericht. Op het moment dat Josia koning wordt, zou je kunnen vragen: kan het met Israël nou nog ooit de goede kant opgaan? De situatie is zo slecht, het is zo triest, geestelijk gezien in Israël. Kan het nou ooit nog wat worden? Net zoals wij vandaag misschien vragen, kan de kerk in Nederland nu ooit nog weer groeien, in plaats van dat ze steeds maar kleiner wordt? Is het mogelijk in ons land dat de wetgeving dichter bij de geboden van God komt, in plaats van dat ze er steeds een beetje verder van verwijdert? En zou die hele gang van de secularisatie, die steeds maar verder gaat, nou ook nog een keer gestopt kunnen worden? Zou het om kunnen keren? Nou, onder koning Josia zie je omkeer plaatsvinden. En koning Josia is daar het middel in. En gemeente, ook als we in ons persoonlijk leven of in ons gezinsleven de laatste tijd neergang zien gebeuren, omdat het eerlijk gezegd allemaal wat oppervlakkiger is, wanordelijker is geworden, losser. Het leven bij Gods geboden is er steeds minder. En wat vroeger kwaad genoemd werd, dat is tegenwoordig gewoon geworden. Dat zou zo kunnen wezen in je persoonlijk leven of in je gezinsleven. Zou daar nou een ommekeer in kunnen komen? Misschien vraag je dat zelf amper af. Want dat is ook zo'n onderdeel van de neergang, dat je het laat gebeuren. Zou er een omkeer kunnen komen? Het is goed om naar de geschiedenis van koning Josia te luisteren, om teruggehaald te worden naar de Heere.
De geschiedenis van koning Josia is vanmorgen in ieder geval ook een geschiedenis waar onze kinderen en jongeren zich goed in kunnen herkennen. Want luister, kinderen, Josia is 8 jaar als die koning wordt. 8 jaar, ben jij dat? Koning. En we horen vanmorgen over wat er in zijn jonge leven gebeurt, met name wanneer die 12 jaar koning is, dus, nou, dan is die 20 jaar oud. Het gaat vanmorgen over de eerste 20 jaar van Josia. Vanaf dat hij baby was tot zijn 20ste. De eerste 20 jaar van Josia. En in de preek staan we stil bij 3 dingen. Allereerst zijn voorgeslacht. En dan letten we echt een beetje op dat begin van Josia. Ten tweede zijn zoeken. En ten derde zijn opruiming. De eerste 20 jaar van Josia, zijn voorgeslacht, zijn zoeken en zijn opruiming. Dat zijn de 3 punten van de preek. Eerst zijn voorgeslacht. Josia begint al jong de Heere te vrezen en dat is bijzonder. Het is altijd bijzonder als iemand de Heere vreest en zeker als een kind, als een jongere dat doen mag. Maar het is helemaal bijzonder in Josia's geval. Want je zou misschien geneigd zijn te denken, ja, als Josia al jong de Heere vreesde, dan was dat bij zijn vader en zijn grootvader natuurlijk ook zo. Hij is er natuurlijk bij opgevoed helemaal en zo. Hij heeft dat met de paplepel ingegeven gekregen. En dat is nou net niet zo. Want Josia's vader, daar hebben we eerst over gelezen, was Amon, koning Amon. Amon was 16 toen Josia geboren werd. En hij was 22 toen hij koning over Juda werd. En toen heeft hij 2 jaar geregeerd. 2 jaar maar. Want toen werd hij vermoord. Er waren mensen in zijn rijk die een samenzwering tegen hem gemaakt hadden en hij werd vermoord. En ondertussen was Amon een koning die deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Hij offerde aan alle afgodsbeelden die zijn vader Manasse gemaakt had en hij diende ze. Dat was dus de lijn van koningschap die er lag toen Josia begon. De afgoden werden gediend. Daar was de koning het volk in voorgegaan. Dus nou, stap maar in de voetsporen van je vader. Dien je dan de Heren? Nee. Beslist niet. Ondertussen, Amon was gegaan op het spoor dat zijn vader Manasse al getrokken had. Want Manasse was een goddeloze koning. Van hem lees je dat hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heere. Van hem dus ook al. Hij ging zelfs zo ver dat hij een afgodsbeeld zette in het huis van God in de tempel. En hij liet Juda en de inwoners van Jeruzalem dwalen, zodat ze erger deden dan de heidenvolken die de Heere van voor de ogen van Israël verdelgd had. Manasse was een goddeloze koning. Ja, zeg je dan, maar hoe zit dat? Ik dacht toch dat Manasse tot bekering gekomen was. Zeker, dat is ook zo. Toen hij door de koning van Assyrië gevangen gezet werd in Babel, kwam hij daar tot inkeer. Hij vernedert zich voor God en hij heeft tot hem gebeden. En God hoorde hem. En toen kwam hij vrij. En toen heeft hij in zijn laatste jaren het land proberen te reformeren. De langste tijd was koning Manasse goddeloos geweest. 10 jaren. Zo was hij zijn volk voorgegaan. En zijn laatste jaren, hoe lang zou dat nou geweest zijn? 1 jaar of 2, 3? Is niet zo lang hoor. Toen heeft hij zijn volk proberen terug te brengen van die kwade weg waarop hij ze geleid had. Dat afgodsbeeld ging de tempel uit, het altaar van de Heere werd herbouwd, afgodsbeelden gingen eraan her en der. Maar ja, dat was niet zo lang. Dat was niet zo lang. En zijn zoon Amon, toen hij in de plek van Manasse koning werd, die bleef gewoon in het spoor van zijn vader voor zijn bekering verder gaan. Die zei, Zo heeft mijn vader het toch ook altijd gedaan. Ja, die laatste jaren doet hij een beetje anders. Maar daar maak ik niet mee hoor. Ik snap niet wat hij nou zegt. Hij heeft me altijd andere dingen laten zien. En dat vond ik goed. Daar wil ik in verder gaan. En Amon maakte dat niet mee dat zijn vader door God tot God gebracht was. Nou, dus gezien de situatie van het land, het hele geestelijke klimaat en het koningschap van zijn vader en de langste tijd van het koningschap van zijn grootvader, is het een wonder te heten dat Josia een godvrezende koning wordt. Dan kun je eigenlijk alleen maar zeggen, daar heeft God de hand in gehad. Anders was Josia gewoon op goddeloos spoor verder gegaan. En gemeente, dat moet je eigenlijk altijd zeggen als iemand tot geloof komt. Daar heeft God de hand in gehad. Anders was hij verder gegaan op het zondaarspoor, waartoe wij mensen vanuit ons binnenste de neiging hebben en waarop wij zonder Gods tussenkomst altijd verder gaan. Als u of jij de Heere vreest, dan is dat omdat God dat gegeven heeft. Want zelf ben je zo vroom niet, zelf ben je niet iemand die op het spoor van God zou kunnen komen. Waarom zou God eigenlijk Gods vrezen in Josia hebben willen werken? Waarom? Nou, daar ligt geen reden voor in Josia. God is de God die redenen neemt uit zichzelf. Hij is de God van de verkiezing. Hij is de God die tot onze verrassing voor ons kiest, terwijl wij helemaal niet voor hem kozen. En dan gaan wij tegen alle menselijke verwachting, tegen onze eigen natuurlijke neiging in, ook voor hem kiezen. Zo gaat dat. God begint vanuit zichzelf, denkt vanuit zichzelf, wil vanuit zichzelf. En zo zoekt hij een zondaar op. Josia, of iemand anders, u, jij, ik. Die lijn van de verkiezing ligt er in ieder geval, in de tijd van Josia. Want het volk waarvan Josia koning wordt, is Gods uitverkoren volk Israël. En waarom is Israël nou Gods uitverkoren volk? Nou, dat is niet omdat het van zichzelf beter of bijzonderder is dan andere volkeren, dat is het echt niet. Maar dat is omdat God in zijn plan, waarin hij zijn koninkrijk wil bouwen vanuit een van hem afgevallen wereld, Israël een centrale plaats gegeven heeft. Uit dit volk zal de Messias geboren worden. Om precies te zijn, Josia's voorvader, koning David, heeft de belofte gekregen dat uit zijn nageslacht deze Messias zal voortkomen. En zodoende vinden we de naam van Josia ook terug in het geslachtsregister van de Heer Jezus in Matthäus 1. En dat is allemaal verkiezing van God. God wil Israël hebben, God wil dat huis van David gebruiken, God werkt naar de Heer Jezus heen en God geeft en werkt geloof in Josia. En zoals Josia's overgrootvader Hiskia een godvrezende koning was, is Josia dat nu ook weer. Dus die godsvrezen bij Josia, die komt bij God vandaan. Maar God gebruikt gewoonlijk wel mensen om andere mensen tot geloof te brengen. Welke mensen zou die nu toch om Josia heen gebruikt hebben? Daar kun je over nadenken. Het eerste waar ik zo op zou komen, en u misschien ook wel, is dat Josia 6 was toen zijn opa Manasse overleed. En het geloof van Manasse, zijn bezig zijn met reformatie, dat kan heel goed bij hem hebben doorgewerkt. En toen Josia een beetje bewust werd van zijn grootouders, van hun manier van leven, hun manier van doen, toen was Manasse al bekeerd. Toen Josia 5 was, had hij een godvrezende opa. En 6. En wat bij zijn vader Amon geen indruk maakte, want die was in zijn kinderjaren aan de goddeloosheid van zijn vader gewend, en die was daar al grondig door bedorven, dat werkte bij Josia wel. Ander lijntje. Ik denk dat zijn moeder een rol gespeeld kan hebben. Wie was de moeder van Josia? In 2 Koningen 22 lezen we dat Jedida de dochter van Adaja van Boskat was. Hoe zegt u, dat zijn onbekende namen voor mij. Nou, dat is ook zo. Kennelijk was Jedida, Josia's moeder, een vrouw uit het volk. Boskat is gewoon echt ergens een plek in Juda. Maar toch kan de vreze des Heren bij haar geweest zijn. Dat zie je niet het meeste uit haar naam. Die betekent gewoon lieveling. Nou, dat zo kan iedereen zijn kind noemen. Maar de naam van haar vader, daar zit wel wat van de Heren in. De naam van haar vader, Adaja, betekent de Heren is een sieraad. Dat is mooi, hè? Als de Heere je sieraad is, hoef je niks andersom. De Heere een sieraad, dan straal je van hem. En misschien heeft deze Jedida haar zoon de naam Josia gegeven. Dat is ook een mooie naam, want wat betekent dat? De Heere helpt. De laatste tijd worden denk ik steeds meer kinderen een Bijbelse naam gegeven. Mooi. Ik ben Josia eigenlijk nog maar weinig tegengekomen. Maar dat is een waardevolle naam. De Heere helpt. Of mogen de Heere geven. Dan ben je helemaal in de afhankelijkheid van God. In ieder geval, als een man nalaat het goede voorbeeld aan zijn kind te geven, dan kan zijn vrouw nog veel goed maken. Ook al is zo'n geestelijk verdeeld huwelijk natuurlijk bepaald niet wenselijk. En verder lezen we aan het eind van 2 Kronieken 33 dat het volk van het land ingreep tegen hen die tegen koning Amon samenspanden en hem vermoorden. Dus de oproermakers in de tijd van koning Amon worden uitgeschakeld. En de bevolking van het land, die wel ziet gebeuren dat niet alleen de koning wordt vermoord, maar natuurlijk dan ook zijn nakomelingen, Josia uiteraard ook. Die bevolking van het land neemt Josia onder hun hoede en maakt hem koning in de plaats van zijn vader. En wellicht zijn er onder dat volk van het land godvrezende mensen geweest. Wellicht een priester Hilkia, die we later in Josia's geschiedenis een rol zien spelen. Wellicht heeft hij toen al Josia onder zijn hoede genomen. Zoals er ook onder ons altijd mensen zijn die ons naar de Heere kunnen heenwijzen. Ook als dat thuis misschien niet zo gebeurt. Je vader of moeder geven het je eigenlijk niet zo mee wat er van de Heere is. Maar goed, dan is er een onderwijzer op school. Of een zondagschoolmeester of juffrouw. Of iemand die op de vakantie Bijbelweek vertelt. Iemand die catechisatie geeft, samen met de dominee. Of er is een buurman of een buurvrouw, een oom of een tante, die je naar de Heere heen wijst. Volk van het land. Mooi dat dat er ook is. Als misschien in een gezin het geestelijk gezien allemaal erg zwak is. In ieder geval, zo werd Josia op 8-jarige leeftijd koning van Juda. Het was het jaar 640 voor Christus. Nou, dat is het eerste. Zijn voorgeslacht. Nu het tweede. De eerste 20 jaar van Josia. Dan gaat het over zijn zoeken. We lezen in vers 2 dat Josia deed wat recht was in de ogen van de Heer en dat hij in de wegen van zijn vader David ging en niet afweek naar rechts of naar links. En in vers 3 lezen we, in het 8e jaar van zijn regering, toen hij nog een jongeling was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. Wat is hier aan de hand? Nou, dat kind, Josia, is koning geworden. 8 jaar was hij. Het eerste jaar kon hij natuurlijk zelf dat koningschap niet aan. Ja, als je 8 bent, dan zeg je van, nou, dat is wel bijzonder. Als je dan al op de troon mag zitten en een kroon op je hoofd en je bent rijk als een koning, ja. Maar hoor even, een koning moet wel wat doen. Hij moet het land leiding geven. Dat is niet makkelijk. Weet je dat allemaal al als je 8 bent, hoe je een landleiding moet geven? Nee, zeg je, dat zou ik wel een beetje te moeilijk vinden. En er waren dus regenten, volwassen personen, die de regering voor Josia waarnamen in die eerste jaren. Maar goed, Josia groeide op. En het lijkt erop dat hij zich toen die opgroeide, was misschien 12, 13, 14, dat hij zich toen toch echt wel bezig hield met die vraag, hoe moet je nou een land regeren? Want ik ben koning, dat moet ik toch doen? Dat is mijn taak. En hij heeft kennelijk teruggelezen in de geschiedenis. En toen kwam hij bij de verhalen over zijn voorvader koning David. En toen zag hij, zo kan het ook. Dat is de bedoeling, dat je als koning je onderwerpt aan God en dat een land geregeerd wordt volgens zijn wetten. En dat resulteert erin dat hij in het 8e jaar van zijn regering de God van zijn vader David begon te zoeken. In het 8e jaar van zijn regering, dan is Josia dus 8 plus 8, 16 jaar. Wie is er 16? Ha. 16 jaar. Dan is hij een jongeling. Een na'ar staat er in het Hebreeuws. Zeg maar gewoon een tiener. Daar ben je. En ja, dan ben je op een leeftijd waarop je je eigen koers gaat bepalen. In de jaren daarvoor heb je als kind van alles naar je toe gekregen. En je hebt dat ook opgenomen. Ja, want dat ben je als kind die tiener wordt ook een spons die eigenlijk alles opzuigt. Dit wordt je verteld en dat hoor je en dat krijg je mee. Nou, je leert makkelijk als je 9, 10, 11, 12, 13, 14 bent. Want je bent aan het opzuigen, alles naar je toe aan het krijgen. Daarna lijkt dat een beetje lastiger te worden, hè? Want dan krijg je een andere periode in je leven. Dan ga je een beetje uitsorteren. Want dan kom je tot je eigen weg. En ben je ervan overtuigd dat de weg van je ouders een goede weg is? Ja, dan moet die toch van jezelf worden. Want je kan niet de Heer in je leven lang dienen omdat je ouders dat ook deden. Dat moet in je eigen hart komen te liggen. Dat moet van je hoofd in je hart zinken. Laten we maar zeggen. Tegenwoordig lijkt er bij jongeren en jongvolwassenen de neiging om te zijn om het komen tot een eigen levenskeuze steeds wat langer uit te stellen. Jongeren kiezen steeds moeilijker, wordt er gezegd. En bijvoorbeeld, dat las ik gisteren nog in de krant. Dan heb je de pabo gehad en dan zeg je van nou ja, vind het wel spannend om nou meteen voor de klas te gaan. Ik ga eerst nog een halfjaartje op reis door de wereld heen of zo. Gewoon zaken een beetje op afstand houden. De verantwoording nemen, ja, vind ik lastig. Keuze uitstellen. Dat kom je tegen op het gebied van de studie, op het gebied van relaties, op het gebied van werk. Maar ook van overtuiging. Nou, is dat nou zo erg, zeg je? Ja. Want je kan geen verantwoording nemen. Dat is in die zin wel een probleem. Je loopt eigenlijk nog een beetje te zoeken. Wat is het nou? Je weet het niet. Ja, maar zeggen ze, ik ben nog zo jong. Als ze 16 zijn en soms als ze 26 zijn. Ik ben nog zo jong. Ja. Jeremia, die zei dat ook toen de Heere hem tot profeet riep. Ik ben nog maar een jonge man. Zelfde woord als wat we hier in onze tekst tegenkomen. Een jongeling, een naar. En roept u mij nou tot profeet, Heere, hoe kan dat nou? Maar dan zegt de Heere, zeg niet ik ben jong. Want overal waarheen ik u zenden zal, zult gij gaan. De Heere zegt dus, ik roep je, ik zal voor je zorgen, ik zal met je zijn. En dat mag je als jongere, als jongvolwassene leren, dat God er is. Dat Hij groot is, dat Hij het dienen waard is. En daar hoef je nou niet oud voor te wezen om te zeggen, dat is het en dat moet het wezen, dat is de basis voor mijn leven. Zo kan ik verantwoording nemen, met God mag ik erin staan. Nee, als je 14 bent, waarom niet? Als je 24 bent, man, het is al lang tijd dat je daarbij zou leven. Wees als mensje maar klein voor die grote God en laat Hem het nou zijn in je leven. Dat heeft Jeremia gehoord. Zeg niet, ik ben jong. En ik noem Jeremia hier ook met nadruk, omdat we in Jeremia 1 lezen dat in het 13e jaar van Josia's regering, het 13e jaar van Josia's regering, de roeping van Jeremia plaatsvond. Jeremia heeft de langste tijd dus onder koning Josia geprofeteerd. En Jeremia is ongeveer net zo oud als Josia. Misschien een paar jaartjes jonger, maar niet veel. Zie je dat? In die neergaande tijd, waarin vele volwassenen God niet kennen en dienen, werkt de Heere met jonge mensen. Josia een jongeling, een naar. Jeremia een jonge. Een naar, hij bekeert jonge mensen. Hij roept ze. En daarom zeg ik tegen de jongeren van deze tijd, weet dat God je aan wil spreken, dat God je aan wil raken. Over 40 jaar, nee nu, nu. Ja, zeg je, maar hoe leer ik God kennen? Hoe kom ik zover dat Hij ook voor mij werkelijk wordt? Nou, dan wijs ik erop dat er in vers 3 staat dat Josia als 16-jarige, in het 8e jaar van zijn regering, hij is 16, dat hij toen God begon te zoeken. Weet je wat zoeken is? Ja, zeg je, de weg zoeken, als je ergens heen moet. En je telefoon zoeken als je hem kwijt bent. En je broertje zoeken als hij binnen moet komen om te eten en hij is weer nergens te bekennen. En een bijbaantje zoeken om wat te verdienen. Ja, ik weet al wat zoeken is. Ja, maar nu hoor je over God zoeken. God zoeken. Want God is er. God is er, maar Hij wil door ons gezocht worden, opdat we Hem vinden mogen. Wat is nou God zoeken? Het Hebreeuwse woord heeft de betekenis van nazoeken, onderzoeken, raadplegen. Hoe zit het? Wie is hij? Waar vind ik hem? Eigenlijk zegt het grondwoord vaak op een pad gaan, ergens vaak komen. Nazoeken, onderzoeken, raadplegen. Waar kun je dat nou doen als het gaat over de Heere? Hoef je niet naar Gouden te gaan, want daar is die niks meer dan in Waarder of Driebrugge. Maar waar kun je nou God zoeken als je de Bijbel leest? Maar de vraag is dan wel, ja, ik lees de Bijbel, maar zoek ik God daar nou ook echt in? Zoek ik daar God in? Heb je dat de afgelopen week gedaan toen je de Bijbel las? Zocht je daar God in? Het kan maar zo gebeuren dat je de Bijbel leest en dat je God er niet in zoekt. Leg je vinger bij een Bijbelvers. Denk over een gedeelte na. Juist omdat je er God in zoekt. En bij God zoeken hoort ook bidden. Het God vertellen. Heere, ik zoek u. Zoals we dat deden met Psalm 27 vers 5 aan het begin van deze dienst. Mijn hart zegt mij, o Heer, en het komt van uw kant. Zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Heere, wilt u tot me spreken? Wilt u zich door mij laten kennen? Vroeger zeiden ze al, tot bekering komen, dat gaat in een weg van God missen, God zoeken en God vinden. En misschien is dat wel je probleem. Dat je God eigenlijk niet mist. En dan zoek je hem ook niet. Of misschien is het net een beetje anders. Je bent niet zo gelukkig, maar je hebt niet door dat dat komt omdat je langs God heen leeft. Je wordt niet bevredigd. Je vindt het eigenlijk nooit. Want ja, God is er niet in je leven, maar dat merk je niet. En hè, dan mag je eigenlijk hopen dat je gemis van God ook echt een beleefd gemis wordt. Dat je zegt, ik mis de Heere. Mis hem. En ik kan hem niet missen. Zoek de Heere. Dat is in ieder geval in de Bijbel steeds weer de opdracht die we krijgen. Want als je dat niet doet, dan gaat het niet goed. Spurgeon zei, als je de Heere niet aan het zoeken bent, dan is de duivel jou aan het zoeken. Dan is de duivel jou aan het zoeken. Maar er is ook de belofte. Als je de Heere mag zoeken. De Heere zegt het zelf. In Jeremia 29 vers 13. En gij zult mij zoeken en vinden. Wanneer gij naar mij zult vragen met uw ganse hart. Daar kun je vinger bij leggen. Heere, ik zoek u. En hier staat dat ik u zal vinden. Heere, hier ben ik. Maar ik kan het niet doen. Dat ik u vind. Dat moet u vinden. Laten gebeuren. Dat u laat vinden. Ach, zeg je. Ja. Maar ik kan de Heere wel zoeken. Maar ik zit eigenlijk ergens mee. Zou die mij wel willen hebben? Want ik ben helemaal niet goed. Ik merk het steeds meer. Zeker ook in de tijd dat ik de Heere probeer te zoeken. Dat het met mij niet veel gedaan is. Want soms is mijn hart er maar half bij. Soms merk ik eigenlijk dat ik het niet eens goed wil. En berouw hebben over mijn zonde, ja soms wel. Soms heb ik dat wel, maar soms dan, ja. Als ik eerlijk ben, dan moet ik zeggen van, ik vind die zonde toch ook wel fijn. Ik vind het maar moeilijk om ze los te laten. Zo zou de Heere mij nou wel willen hebben. Ik ben gewoon niet goed genoeg volgens mij voor de Heere. Ja, dat kom je tegen, hè, als je de Heere zoekt. Dat je een mens bent die God niks te bieden heeft. Wat moet je dan? Charlotte Elliot, die vroeg ooit aan een dominee, toen ze er ook zo mee bezig was, hoe ze de Heere zou kunnen vinden. En die zat er eigenlijk ook mee. Ik ben niet goed genoeg. En toen zei de dominee tegen haar, Charlotte, kom zoals je bent. Zoals je bent. Je bent niet goed genoeg. Je bent een echte zondares. En je hebt gebreken op alle punten. Op alle fronten. Maar kom zoals je bent. En jaren later heeft ze toen dit lied gedicht. Misschien kent u dat toch wel. Zoals ik ben. Ik heb anders niet dan het offer ook voor mij geschied. En dat u zelf me roepen liet. O Lam van God, ik kom, ik kom. Zoals ik ben, niet meer gewacht of ik iets vermag in eigen kracht. Tot u, die alles hebt volbracht. O Lam van God, ik kom, ik kom. Zoals ik ben, ofschoon in twijfel, ofschoon altijd in twijfel, in opstandigheid. Van binnen vrees, van buiten strijd. O Lam van God, ik kom, ik kom. Zoals ik ben, ontvangt u mij, verwelkomt, reinigt, spreekt u vrij, daar ik op uw beloften pleit. O Lam van God, ik kom, ik kom. Dat zoeken van God, daar brengt God je in de weg van zijn zoeken naar hem. Dat je met een ongeschikt leven, een zondaarsbestaan voor de Heere komt en zegt, Heer, ik heb niks voor u, maar juist daarom heb ik u helemaal nodig. En u zegt dat ik zo mag en moet komen, o Lam van God. Heere Jezus, ik kom. En die Heere Jezus die zegt, goed zo, ik zal er voor je zijn. Ik heb het voor je volbracht, ik neem je mee tot de Vader. Nu laat ik je mijn Vader ontmoeten en je mag zijn kind zijn. De eerste 20 jaar van Josia, zijn voorgeslacht, daar hebben we bij stilgestaan, zijn zoeken. En nu het derde, zijn opruiming. Opruiming, ja. Misschien zeg je, ja, ik moet mijn kamer nog opruimen. Heeft mijn moeder al een paar weken tegen me gezegd, maar ik had er geen zin in. En ja, nou ligt de dichte rommel er nog. Het is een bende, eerlijk gezegd. En in een winkel hebben ze ook opruiming. Want voordat de nieuwe collectie komt, moet de huidige collectie zoveel mogelijk verkocht worden, plaatsmaken, opruiming. Nou, van vers 3 tot en met vers 7 vinden wij beschreven dat Josia opruiming houdt in het land. Dan is het het 12e jaar van zijn regering. 8 plus 12, Josia is 20 jaar. 20 jaar. Wie is de 20? Het is ook de tijd waarin Jeremia is geroepen en wellicht is begonnen met profeteren. Dus dat gaat een beetje samen op. Josia en Jeremia is erbij. En dan begint Josia Juda en Jeruzalem te reinigen van de hoogten, van de bossen, van de gewijde palen en van de gesneden en gegoten beelden. De offerhoogten die Manasse niet had kunnen verwijderen, want er waren er zoveel. En Manasse had niet zo lang tijd. Josia liet ze weghalen. De gesneden beelden van hout en gegoten beelden van koper, zilver of goud, die Amon nog had laten maken. Of misschien stamden ze nog uit de tijd van koning Agas. En ze waren voor de Baals gemaakt, die werden ermee gediend. Nou, al die houten en gesneden beelden gingen eraan. Koning Josia voerde dat niet allemaal eigenhandig uit, maar hij gaf er wel de opdracht voor. Het was wel zijn missie. En hij hield er ook toezicht op. We lezen in vers 4. En men brak voor zijn aangezicht de altaren van de Baals af. Het ging er allemaal wel rigoureus aan toe, ja. Want de beelden werden verpulverd en het stof ervan strooide Josia op de graven van hen die eraan geofferd hadden. He, dat was dus ontwijding van die graven. En het was meteen ook verontreiniging van de afgoden. Er werden zelfs afgodspriesters gedood en hun beenderen werden op hun altaren verbrand. En dat is dan nog een keer de vervulling van een profetie die eerder gedaan was ook. Maar misschien zeg je als kerkganger, dan zit je in Nederland op zondagmorgen in 2018 in de kerk en je hoort zoiets, dan zeg je van ik vind dat wel erg rigoureus. Tjonges, jongens. Priesters werden gedood en op de altaren waarop ze zelf geofferd hadden verbrand. Jongens, jongens. Ja. Maar bedenk dan dat die offerdienst, die afgodendienst ook rigoureus en verschrikkelijk was. Want het waren wellicht de priesters die het volk erin voorgegaan waren dat er kinderoffers aan de Moloch gebracht moesten worden. En moet je dat voorstellen, dan werd Moloch gediend en het volk was samengekomen om Moloch te dienen. En sommige moeders hadden kleine kindertjes op hun armen of een vader had een jongetje of een meisje aan zijn hand. En dan ging er zo'n Molochpriester onder het volk rond. Want er moest een kind geofferd worden om Moloch te bevredigen. En dan werd er zo'n baby. Ja, hij moet het zijn. Uit de armen van de moeder of van de hand. Of een peuter van de hand van de vader. Losgeplukt. En hups. Werd in dat Molochbeeld geworpen. Waar in het midden ervan een vuur brandde. Dat is ontzaggelijk. Dat vindt God erg. Dat is vreselijk. Al die afgoderij. Nou, dat komt hier tot uiting. Hoe erg God zulke afgodendienst vindt. In ieder geval, dat is een lijn die we mogen trekken en die ik ook graag met u wil gaan. Wie tot geloof komt in de Heer Jezus, die wordt ook opgeroepen tot bekering. Weet je dat? Dat die twee bij elkaar horen, geloof en bekering. Hoeveel schoenen heb je aan vanmorgen? Twee, denk ik. Hè? Als je twee benen hebt, twee voeten, dan heb je twee schoenen aan. Ja, geloof en bekering, dat zijn de twee schoenen voor de gelovigen. Anders dan loop je maar op één schoen misschien als je zegt ik geloof, maar er is geen bekering. Hoort bij elkaar. Wat betekent bekering? Een heleboel dingen, maar het betekent in ieder geval ook dat er opruiming gehouden moet worden. Niet alles maar voort laten sudderen. Oh ja, het gaat toch wel aardig. Ik ben eraan gewend, aan gewoon. Ik blijf het maar zo doen hoor. Nee, je leven opschonen. Als je dan je kamer gaat opruimen. Dat niet alles maar gewoon weer netjes leggen. Maar kijk nou eens goed wat je nou eigenlijk hebt ophangen aan de muur. Wat voor sfeer straalt daar vanaf? Wat krijg jij daar nou zelf van mee en een ander als die in je kamer zou binnenkomen? En schoon je telefoon eens op aan apps en links. En je afspeellijst, kijk die nou ook eens na. Wat staat er nou allemaal op? Als je daar niet samen met de Heer Jezus van zou kunnen genieten, omdat het toch eigenlijk wel leeg en wetteloos is, gooi die rommel dan eens weg. Bekering vraagt ernaar dat wij opruiming houden. En misschien wel samen met onze vrienden, omdat je samen met hen niet goed bezig bent. Of in ons gezin, of op ons werk, in ons uitgaan, in ons tijdsbestedingsprogramma. Want als je God gevonden hebt, is Hij een God die gediend moet worden. En dan niet maar halfjes, maar heel. Ik eindig met 4 opmerkingen. Allereerst deze. Wie de moed zou laten zakken, dat het weer anders zou kunnen worden, hè? Je zegt, ach, die omstandigheden die zijn zo lastig. Mijn ouders, ja, dat is zo'n probleem. De samenleving, de tijd. Nee, ik zie het eigenlijk niet zitten dat het nog anders of beter kan worden. Wie de moed zou laten zakken om die redenen, laat die uit de weg van de jonge koning Josia moed vatten. God is er ook nog. Hij kan een nieuw begin maken. Je mag vanmorgen bij God komen. Om het van hem te verwachten, om het bij hem te zoeken, om hem zelf te zoeken en te vinden. Tweede opmerking. God zoeken, dat is een moedgevende zaak, omdat het gaat om de God die ons geschapen heeft en die er is. En dan is het, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Wat zegt dat? Je mag nou de Heere zoeken, want hij is nu te vinden. Nog steeds te vinden. God is te vinden in 2018. Wat dacht je? En ons ernstig zoeken naar God. Als dat echt in je leven gekomen is. Dat is een bewijs van het feit dat hij ons al aan het zoeken is. En of ik zal vinden, ja dat weet ik nog niet. Maar dat God zal vinden, dat God mij zal vinden als hij mij zoekt, daar mag ik zeker van zijn. Derde opmerking. Wie bezig met opruimen is echt niet meteen klaar. Dat was koning Josia ook niet. Het staat in vers 3. Hij begon Juda en Jeruzalem te reinigen. En dan in het laatste vers van 2 Kronieken 34 lees je dat hij er nog mee bezig is. Dus dat is geen kwestie van een paar dagjes geweest. Daar is hij jaren mee bezig geweest, bezig gebleven. Wat wij daarvan mee kunnen nemen, dat we maar niet snel moeten stoppen. Als er nog wel op te ruimen valt. Bekering, dat is iets wat ons leven lang moet doorgaan, dat leert de catechismus ons ook. Elke dag moet je weer bekeerd worden. Een vierde opmerking. Josia mag de meest voorbeeldige koning zijn van het Oude Testament. Uit zijn nageslacht is de Heer Jezus geboren. En door hem hebben wij het Nieuwe Testament gekregen. Jezus was de Zoon van God die mens werd in het geslacht van David, in het geslacht van Josia. En in hem geloven en door hem leven, dan wordt je hele leven gereformeerd. En een kerk die de naam hervormd of hervormd gereformeerd heeft, die wordt dan werkelijk wat ze zichzelf al noemt. Hervormd. Hervormd, gereformeerd. Christus is het geworden. In hem heb ik het gevonden. Hij maakt de dienst van God in mijn leven, in onze kerk uit. Als Christus de dienst in ons land eens zou uitmaken, dan was er niks meer mis. Daar bidden wij om. Daar verlangen wij naar, daar zoeken wij naar. Heere, ik zoek uw aangezicht. Amen. Wij zingen Psalm 71. David die ouder geworden is, die kijkt terug op zijn leven en in vers 4 zingen we met hem mee. Zo gij van dat ik werd geboren, ja van mijn eerst begin, mij niet uit tedere min had ondersteund, ik was lang verloren. En vers 12, gij hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht. Psalm 71 vers 4 en vers 12.
Laten we de Heere danken en bidden. En in onze voorbeden gedenken wij de heer H. Belo uit Waarder, die weer thuis kwam uit het ziekenhuis. Er volgen nog enkele nabehandelingen. Mevrouw Adrie Kok uit Driebrugge kwam ook weer thuis, waar ze verder hoopt te herstellen. De heer Aden Hollander uit Waarder werd met wondroos in het Sint-Antonius ziekenhuis te Nieuwegein opgenomen. En Co. Korver uit Waarder is weer in de kerk. En ook gedenken we nog enkele zieken die niet met name genoemd worden. Laten we bidden. O Heere, laat dat zo zijn. Dat gezinnen, dat dorpen en steden en dat een land tot u terugkeert. Dat we die herleving mogen zien. Die ommekeer. Wij kunnen het niet maken, maar u wel. U hebt het in de tijd van koning Josia toch gedaan. Een goddeloze tijd. Een godvergeten tijd. Maar u was er. En u kwam. U greep in. U gebruikte zo'n jongen. Wij bidden u, Heere, dat u de God van kinderen en van jonge mensen wilt zijn, ook in onze tijd. En wij dragen alle kinderen en jongeren in ons midden in het bijzonder aan u op. Werk in ze, Heere, en geef dat ze dat ook doorkrijgen, dat u in hen wilt werken. Wilt gij hen in het gemis stellen, als u niet in hun leven bent, en mogen ze u zoeken? En wilt u maken dat ze terwijl ze jong zijn, zich door u laten leiden. En dan kunnen ze zelf ook leiding geven, verantwoording nemen, erin gaan staan. Wij bidden u, Heere God, dat u onder ons in alle huwelijken en gezinnen wilt werken, de vreze van uw naam. Wij bidden u dat u bij al uw kinderen een nieuw ontzag voor u, een nieuwe liefde voor u wilt schenken. Maak het vers en levendig in het leven van het geloof. Wij smeken u om die genade dat Christus ons alles wordt. En dat wij in hem het volbrachte werk vinden, terwijl het aan onze kant altijd tekort schiet. Heere, zorg zo voor de voortgang van uw werk. Zo bidden we u voor Nederland, voor de overheid over ons gesteld. Zeker ook voor hen die met uw woord in de regering deel zoeken te nemen, landelijk, gewestelijk of gemeentelijk. Wij bidden u voor de groten der aarde, doe ze buigen voor uw aangezicht. Wij bidden u voor Israël vandaag, de vreze van uw naam. U kunt het ook nu werken in Israël, zodat in plaats van een seculiere staat, wat het in de praktijk toch grotendeels is, Israël een godvrezende natie mag zijn. Stel de Heer Jezus in hun midden. Zijn offer mag dat voor hen gelden. En wilt u maken dat wat Messias beleidende Joden al met een heel aantal in het midden van Israël mogen zien en kennen, dat dat meer gekend mag worden. O God, zegen alle zendingsarbeid, alle arbeiders in dat werk. Zorg u voor een hele wereld waarin zoveel nood en leed is. Wij komen voor uw aangezicht, ook met de nood en de zorg en het leed in de gemeente. Zo bidden we u voor meneer Belo, die weer thuis kwam uit het ziekenhuis. Hij heeft nabehandelingen die nog moeten gebeuren. Wij bidden u, Heer, om uw zorg over hem, uw leiding, rust, kracht, genade, dat hij het aan kan. Wees u bij mevrouw Adrie Kok, die weer thuis kwam. Geef haar verder herstel, kracht van boven, doorzicht in heel de weg. Wij bidden u, Heer, dat u ook meneer Aden Hollander nabij wilt zijn, nu die in het ziekenhuis is opgenomen. Zorg voor hem, zegen de middelen die gebruikt worden tot zijn genezing en herstel. Geef hem een hart
dat mag geloven dat u de grote medicijnmeester bent. We zeggen u dank dat Co Korver weer in de kerk mag zijn. Dat u tot zover gezorgd hebt en het goed gemaakt hebt. Wilt u ook verder hem nabij blijven. We bidden u ook voor andere niet genoemde zieken. Ook als er best flinke zorgen zijn. Heren, wilt gij het ze laten weten dat uw genade hen genoeg is. En het ze laten ondervinden dat uw kracht in zwakheid volbracht wordt. Gedenk alle rouwenden, allen die zich eenzaam voelen. Gedenk allen die worstelen met een zonde en die je maar niet kunnen overwinnen. Help iedereen om opruiming te houden. En zo met de bekering bezig te wezen waartoe u ons roept steeds maar weer. Heere God, zegen ons deze zondag door. Wilt u ook vanavond de gemeente weer samenbrengen in uw huis. Zorg voor een voortgaande bediening van uw woord in het midden van deze gemeente. Zegen daartoe de kerkenraad. Wees u met dominee en mevrouw Breuren en hun gezin in het midden van deze gemeente. En wilt u maken dat de bediening van dominee Breuren de gemeente tot zegen mag blijven. Hoor ons in uw genade. Aanvaard onze dankzegging en lofprijzing, heerlijke en machtige God. In Jezus' naam. Amen. We zingen tot slot Psalm 75, vers 2, als ik het ambt ontvangen zal. En vers 6, ik zal dit melden, ik zal altijd zingen Jacobs God ter eer. Psalm 75, vers 2 en 6.
Thank you.
verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen van de Heer en gaat allen heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.